geen nood als je het niet hebt gedaan. Juist, we zullen proberen er rustig doorheen te gaan vandaag. Voor zover ik dat kan. We doen ons best. Ook vandaag weer goedemorgen, overigens allemaal broers en zusters, voor degenen die ik nog niet gezegd had. Ook vandaag weer een gedeelte uit het Bijbelboek Openbaring. Openbaring blijft een wonderlijk en fascinerend boek ook wel. Ter inleiding, ja, Openbaring heeft een geheel eigen onderwerp. Ik heb het al vaak gezegd, eigen personen over wie het gaat en eigenlijk ook een hele eigen politieke achtergrond. De mensen over wie het gaat, ja, zij die in het land wonen, de landbewoners, die komen er overigens niet goed vanaf in het boek. Je ziet de overwinnaars. Aan deze personen worden de brieven geschreven, de 7 brieven die aan het begin staan. Ze eindigen allemaal met hij die overwint, of hij of zij die overwint. En het speelt allemaal tegen een hele duistere achtergrond. Ja, de Satan die op de aarde of in het land wordt geworpen. En dat je dan direct daarna ziet hoe dat beest tevoorschijn komt. Wie dat dan ook zijn mag. Wat het dan ook zijn mag. En dat beest die de gelovigen, de trouwe gelovigen vervolgt. Dat beest dat heeft als hulpje een ander beest. De profeet. En dat geeft hele duistere, wel haast occulte gebeurtenissen in dat Bijbelboek Openbaring. Het ziet op een bepaalde tijd. En die tijd die wordt genoemd de dag des Heren. En die weten we ook te vinden in de Tenach. Ja, de Hebreeuwse Bijbel. Dus wat mij betreft, als ik dat Bijbelboek lees, en ik probeer daar ook vandaag weer iets van te laten zien, heeft dat Bijbelboek heeft een focus op de tijd van het einde. De focus op het land Israël. En dan in de breedste zin van het woord. En zij die daar dan in wonen. Tegen die achtergrond spelen volgens mij al die gebeurtenissen die je in het Bijbelboek Openbaring leest. Soms vind ik het zelfs wel eens een beetje jammer dat wij een Bijbel hebben waarin alle boeken zijn gebundeld. Natuurlijk, het is een zegen dat we gewoon een boek kunnen pakken en zeggen, dit is onze Bijbel, dit is onze leidraad. Maar al die boeken, die zijn geschreven door één en dezelfde geest natuurlijk. Het is een eenheid. Maar tegelijkertijd zou het eigenlijk mooi zijn dat als je in je boekenkast zou staan en je pakt een bepaald boek en dan zeg je van, ja, nu ga ik me lezen uit de boeken van Paulus. Of je pakt heel bewust van, ik pak een boek van Petrus. Want Petrus was een andere apostel dan Paulus. En met een andere bediening. En ook zo dat je heel bewust het Bijbelboek Openbaring kunt pakken. Van, en nu wil ik lezen over wat zegt de Heer tegen deze overwinnaars in het Bijbelboek Openbaring. Oorspronkelijk was dat natuurlijk ook zo. Die Bijbelboeken die zijn allemaal, ja, dat waren afzonderlijke boeken. En pas in de loop van de tijd zijn die samengebundeld en zien we ze zoals wij ze nu hebben. Ik wil hier alleen maar mee zeggen, Openbaring en Paulus die hebben niet dezelfde boodschap. Natuurlijk, de onderliggende boodschap, het gaat altijd over onze Heer Jezus Christus. Maar daar zit wel onderscheid in. Nou, daar wil ik ook vanavond iets, vanochtend iets van laten zien. Ja, ik ben toch al een tijdje wakker. Ik dacht. Openbaring 15. Gaan we eerst lezen. Althans een deel ervan. Openbaring 15. Openbaring 15. En ik zag een ander teken. Dus Johannes had al tekenen gezien en nu ziet hij weer wat. En hij ziet een teken, daar moeten we natuurlijk ook gelijk op letten. Het is niet automatisch dat hij nu werkelijkheden ziet, waarheden, of het, ja, hij ziet wel waarheden, maar werkelijkheden, maar het is een teken wat hij ziet. Ja, iets wat uitgelegd moet worden. Ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaarlijk. 7 engelen met de 7 laatste plagen. Want daarmee, dus met die 7 laatste plagen, zal de toren van God tot een einde gekomen zijn. En ik zag iets als een glazen zee met vuur gemengd. En de overwinnaars van het beest, van zijn beeld, van zijn merkteken en van het getal van zijn naam stonden bij de glazen zee met de citers van God. En zij zongen het lied van Mozes, de dienstknecht van God, en het lied van het Lam met de woorden: groot en wonderbaarlijk zijn uw werken, Heere, almachtige God, rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, koning van de heiligen. Wie zou u niet vrezen, Heere, en uw naam niet verheerlijken? Immers u alleen bent heilig, want alle volken zullen komen en u aanbidden, want uw oordelen zijn openbaar geworden. En daarna zag ik en zie, de tempel van de tent van de getuigenis in de hemel werd geopend. En deze mensen die we hier zien zingen, die staan als het ware in het heiligdom van God. En ze hebben gezongen dat lied van Mozes en dat lied van het Lam. Ja, wie zien we hier zingen? En waarom zingen ze hier het lied van Mozes? Welk lied van Mozes? Kun je ook nog afvragen. Frans die haalde net al aan in zijn gebed van, zijn meer dan één lied van Mozes. Nou, degene die hier zingen, dat is niet zo moeilijk. Ja, we zien dat het zijn de overwinnaars van het beest, van zijn beeld en van zijn merkteken en van het getal van zijn naam. Dat zijn degenen die hier staan te zingen. En daar valt best heel veel over te zeggen, over deze mensen. Die zijn we al eens een keer eerder tegengekomen, al vaker tegengekomen in het Bijbelboek Openbaring. Ten eerste dus, zoals ik net al zei, in elk van de 7 brieven, ja, Efeze, Smyrna, Pergamus enzovoort, die eindigen met hij die overwint. Ja, dat zijn personen over wie het hier gaat. En die 7 brieven aan die 7, of ja, ik zeg iedere keer maar de brieven aan de gemeente, maar eigenlijk klopt er helemaal, klopt dat niet, hè? Die brieven zijn niet aan de gemeenten geschreven. Ze zijn geschreven aan de engel van de gemeente. En dan zeg je, ja, doe niet zo moeilijk, maar ik denk wel degelijk dat het relevant is. Maar goed, daar gaan we het vandaag dus niet over hebben. Maar hij die overwint, wordt er dan gezegd. Dus we lezen dan ook vervolgens in alles wat daarna komt over overwinnaars. In Openbaring 6 zien we ook een gezicht in de hemel. En daar wordt niet gezongen. Maar het zijn wel die overwinnaars weer. Die we daar zien. In Openbaring 6, vers 9. De opening van het 5e zegel. Je weet wel, Openbaring, daar zien we dat boek verzegeld met 7 zegelen. En één voor één worden die zegels geopend. Zodat dat boek open kan vallen en gelezen kan worden. En dan dat 5e zegel. Dat gaat ook over deze overwinnaars. En dat Lam het 5e zegel geopend had, zag ik onder het altaar. Dus ook hier is het weer een tempelgezicht. Net als in Openbaring 15 wat we net lazen. Zagen we de zielen van hen die geslacht waren omwille van het woord van God en omwille van het getuigenis dat ze hadden. En ze riepen met luide stem: tot hoe lang, heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen, of hen die in het land wonen. En aan ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven, En tegen hen werd gezegd dat ze nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden. En ik zag toen het lam het zesde zegel geopend had, en zie ik kwam een aardbeving enzovoort. Dus dat vijfde zegel, dat is ook weer een dat teken in die hemelse tempel van een altaar. En onder dat altaar zien we de zielen van degene die geslacht waren om hun getuigenis. Nou is dat ook een teken, een gezicht. En dan moet je, ja, ik weet niet wat je je bij een ziel voor moet stellen, gewoon zoals het daar staat. En je weet allen, de ziel is in het bloed. Wat Johannes hier ziet, moet je als het ware zien als het bloed wat van dat altaar afdruipt. En dat ligt daar onder dat altaar. En dat is het bloed van de mensen, de overwinnaars die geslacht zijn omwille van het getuigenis wat zij hadden en om het woord van God. Geslacht, zo staat het. Zijn op een gruwelijke manier zijn ze omgebracht. Als offerdieren. Ja, vandaar ook dat altaar. En dat bloed dat schreeuwt als het ware tot God. Dat is een bijbelse uitdrukking. Denk aan hoe het bloed van Abel riep tot God. Dat vind je in Hebreeën, dat vind je in Genesis 4. Zo zie je hier als het ware dat bloed, de zielen van degene die zijn omgebracht omwille van het woord van God en omwille van het getuigenis wat ze hadden. Het zijn dezelfde mensen als die dus in Openbaring 15 staan te zingen dat lied van Mozes en het lied van het Lam. Volgende vraag. Wat is nou dat getuigenis wat zij hadden? Elders in de openbaring wordt gezegd het getuigenis van Jezus, van het woord van God. Maar het is een hele specifieke uitdrukking. Het getuigenis dat zij hadden. En waarom worden ze daarom geslacht? En hier kom ik eventjes terug op wat ik net zei over dat verschil tussen de Bijbelboeken. Dat getuigenis wat zij hadden en waarmee zij in het land rondgingen, is niet automatisch het getuigenis wat ik zou geven, wat u zou geven. Als je gevraagd wordt, geef mij eens een getuigenis van je geloof. Geef mij eens een getuigenis van jouw Jezus. Ik zou zeggen, hij is gekruisigd. En ik in hem. Hij is gestorven. En ik in hem. Hij is begraven. En ik in hem. Hij is opgewekt. En ik met hem tot een nieuw leven. Je weet hoe het verder gaat. Hij is gezeten aan Gods rechterhand. En ik in hem. Hij zal verheerlijkt worden. En ik met hem. Dat zou mijn getuigenis zijn aan ieder die vraagt van wat betekent hij voor jou. Te weten dat hij naar dat graf is gegaan. En ik met hem. En dat toen hij is opgewekt, al die vuiligheid van mijzelf daar in dat graf is, in die donkere kuil is achtergebleven. En dat je daardoor een nieuw leven hebt. Ja, dat is alles geestelijk misschien natuurlijk. Is dat het getuigenis wat je in Openbaring leest? Nou, met geen woord. Met geen woord zie je dat getuigenis in het Bijbelboek Openbaring. Ik denk ook niet dat het daarom gaat bij deze gelovigen. En natuurlijk zullen zij weten van het kruis van Christus en van de opstanding van Christus, daar ben je een gelovige voor. Maar ik denk dat het over een heel specifiek ander getuigenis gaat van wat waarmee zij in dat land zijn. Wat helemaal hoort bij hun tijd en bij de omstandigheden van de tijd. In Openbaring 12 zie je die overwinnaars nog een keer terug. Dan zien we hoe zij hebben overwonnen. In Openbaring 12 vers 10. En ik hoorde een luide stem in de hemel. Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk onze God en de macht van zijn Christus. Want de aanklager van onze broeders die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God is neergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En zij hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. En in vers 17. En de draak werd boos op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren en tegen de overige van haar nageslacht die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben. Dit zijn die overwinnaars die dat getuigenis hebben. Je komt ze uiteindelijk in Openbaring 17, dus niet uiteindelijk trouwens, Openbaring 17 vers 6. En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen en van het bloed van de getuigen van Jezus. En ik was bovenmate verwonderd toen ik haar zag. En uiteindelijk de beloning in Openbaring 20. Vers 4. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En ze leefden en gingen als koningen regeren met Christus 1000 jaar lang. Zie je een beetje het beeld wat hier ontstaat van deze groep mensen. We hebben dus daar die Satan die wordt nedergeworpen. Dan komt dat beest. En daar loopt dan een groep mensen rond die het getuigenis hebben en het woord van God. En daaraan vasthouden. Dicht bij de Heer blijven. En die worden geslacht. Ze worden gedood. En dat is de overwinning. Heel, heel paradoxaal zou je zeggen, maar een christen die begrijpt het. Ja, ze komen om en ze hebben overwonnen. En dan zie je vervolgens in Openbaring 6, zie je hoe deze gedoden, het bloed van die gedoden, die schreeuwen om wraak. Mag dat? Ja, gaan wij, even tussen aanhalingstekens, gaan wij naar de hemel om wraak te roepen? Komen we zo meteen op. Maar het gebeurt daar wel. Dus dat bloed dat schreeuwt, dat roept om wraak voor God. Van waarom wreekt u niet ons bloed? En dan zegt de Heer iets wonderlijks. Hij zegt nog even wachten, even geduldig. Want het getal van jullie medebroeders, medeoverwinnaars, is nog niet vol. Dat gaan we eerst volmaken. We gaan eerst het getal compleet maken. Het enige getal wat daar in aanmerking komt is 144.000. Ja, 12.000 uit elke stam. Dus heb je ook weer de context van Israël. En tot die tijd moeten jullie even wachten. En dan zien we inderdaad hoe in de loop van de tijd dus die overwinnaars omkomen. En in Openbaring 15, dan zien we ze met z'n allen dat lied zingen. Dat lied van Mozes, het lied van het Lam. Groot en heilig en rechtvaardig zijn uw wegen. Dus roepen om schreeuwen om wraak. Dat botst een beetje bij ons. Ik hoop dat het botst bij je. Natuurlijk hebben we dat allemaal diep in ons hart wel eens van dat je. Als je onrecht wordt aangedaan of je ziet onrecht aan anderen aangedaan worden, dan dat wil je niet. Ja, en dan, dat roept een bepaalde ja, gevoel, een rechtvaardigheidsgevoel in van dit mag niet. Maar tegelijkertijd wordt ons dan wel voorgehouden dat we onze vijanden moeten zegenen, dat we goed voor ze moeten zijn en uiteindelijk niet om wraak moeten roepen. Het getuigenis. Zagen we. Wat is nou dat getuigenis? En wat heeft het met dat lied van Mozes te maken? Nou, ik denk dat we dat antwoord op die vragen kunnen vinden in Deuteronomium 32. En misschien ook wel in Exodus 15. Ja, er zijn twee liederen van Mozes, daar moeten we dan maar uit kiezen. Exodus 15, dat is dat lied van Mozes, dat wordt gezongen, net als Israël door de Rode Zee is heen gekomen. Ze hebben net die plagen gezien, die passen natuurlijk heel erg bij het Bijbelboek Openbaring. En dan zingt dat volk het lied van Mozes als ze aan de andere kant van de zee staan. Maar ik denk dat we het meeste baat hebben vanmorgen bij het Bijbelboek Deuteronomium en dan 32. En ik zal eerst zeggen waarom ik denk dat het Deuteronomium 32 is. En eigenlijk, ja, toen ik jullie, ik zal me je huiswerk opgaf, zei ik lees Deuteronomium 32 maar ik had eigenlijk moeten zeggen dat je iets eerder moest beginnen. Want in Deuteronomium 31, daar wordt aangekondigd dat Mozes een lied moet gaan schrijven. En in Deuteronomium 31, dan zie je in vers 17, dan zal mijn toren op die dag tegen hen ontbranden. Mijn toren, dat is de toren van de God van Israël. En tegen hen, dat is tegen zijn volk. Dat is die hen. Dus de toren van God gaat tegen het volk van Israël ontbranden. En dan zie je in vers 18. Ik zal mijn aangezicht op die dag zeker verbergen vanwege al het kwaad dat het gedaan heeft. Want het heeft zich tot andere goden gekeerd. God die gaat zijn uiteindelijke toren over zijn volk uitgieten. En nu, vers 19. Schrijf voor u dit lied. Dit lied op. En leer het de Israëlieten. Leg het hun in de mond. Opdat dit lied voor mij een getuige. Of een getuigen is. Tegen de Israëlieten. Dit lied zie je nog een keer in vers 21. En het zal gebeuren wanneer veel verschrikkelijke dingen en noden het volk getroffen hebben. Dat dit lied dan voor zijn aangezicht als getuigenis zal antwoorden. Want het zal niet vergeten worden of uit de mond van zijn nageslacht verdwijnen. Want ik ken zijn overleggingen die het heden maakt voordat ik het breng in het land dat ik hun onder ede beloofd heb. En Mozes schreef op die dag dit lied en hij leerde het de Israëlieten. En over welke tijd gaat dat lied? Nou, dat zie je in vers 29. Dan zal dit kwaad u in later tijd, en dat is een beetje jammer dat zo vertaald wordt, er staat gewoon in het laatste van de dagen, dan zal u dit kwaad overkomen, wanneer u doet wat slecht is in de ogen van de Heer, om hem door het werk van uw handen tot toren te verwekken. En dan komt het lied van Mozes. Dus dat lied van Mozes, dat is een getuigenis. En ik zou misschien iets negatiever kunnen zeggen. Het is een aanklacht tegen de Israëlieten. Vanwege hun slechte daden, vanwege hun afval, vanwege hun opstand tegen hun eigen God, tegen de Heer, in hun eigen land, of in hun eigen land, in het land van God zelf. Daar misdragen ze zich zo erg dat ze andere goden naar binnen halen. Dat ze van God van Israël helemaal niks willen weten. En als dit dan gaat over de laatste dagen, dan zien we dat er Israëlieten rondlopen met het getuigenis van de God van Israël in hun hart en in hun mond. Het lied van Mozes. En waar gaat dat lied van Mozes over? Nou, het is te lang om het nu in zijn geheel te lezen. Maar het eerste gedeelte, de eerste vier versen, wordt beschreven wie de Heere, de God van Israël is. Dan in vers 5 en 6 zien we hoe Israël zich heeft misdragen tegenover die God. Ze hebben verderfelijk tegen hem gehandeld. Het zijn zijn kinderen niet. Het is een slinkse en verdorven generatie. doet u dit de Heere aan, dwaas en onwijs volk? Nou, en dan komt er een wat langer gedeelte, tot en met vers 14. Ja, dat gaat, daar lees je van wat de Heere God allemaal voor dat volk gedaan heeft. Ja, hoe hij het volk verwekt heeft, hoe hij dat volk gebaard heeft, hoe hij dat volk geleid heeft door de woestijn, hoe hij dat volk een rijk land heeft gegeven. Ja, dat gaat allemaal door tot 14. En dan zie je in vers 15 weer een maar. Dan zie je de omkering van het volk. Maar toen Jeshurun, dat is een andere naam voor dat Israël, toen Jeshurun vet werd, trapte hij achteruit. U bent vet, u bent dik, u bent vet gemest. En toen verliet hij God die hem gemaakt heeft. Hij versmaadde de rots van zijn heil. En dan vers 19, dan zien we daar weer de reactie op van de Heer. Toen de Heer dat zag, verwierp hij hen uit toren tegen zijn zonen en zijn dochters. Hij zei, ik zal mijn aangezicht voor hen verbergen. Ik zal zien wat hun einde is. En dan krijg je een gedeelte wat heel, ja, toch eigenlijk vrij onaangenaam is om te lezen. Want het is gewoon de toren van de Heer over zijn volk. Ik zal verschrikkelijke dingen over hen ophopen. Vers 23. Al mijn pijlen schiet ik op hen af, uitgeteerd door honger, verteerd door pest en bitter verderf zullen ze zijn. Dat zie je in Openbaring teruggekomen bij de opening van die eerste paar zegels. Die honger en die pest, die lentie en dergelijke. En eigenlijk gaat dit lied verder van, ik ga dat volk helemaal verderven. Dat er geen gedachtenis meer van aan over zal blijven. En dan komt er een heel bijzonder zinnetje tussendoor. Waren het niet dat ik beducht was voor de toren van de vijand? Dat is vers 27. Hun tegenstanders zouden het verdraaien en zeggen, onze hand is verheven. Het is niet de Heere die dit alles gedaan heeft. Het is alsof de Heere zegt van, maar ik ga er niet helemaal een einde aan maken, want straks zeggen de vijanden van Israël nog dat zij het hebben kunnen doen. Nee, de Heere die doet het allemaal opdat hij aan zijn eer komt. En niet de vijanden van het volk. Ja, want die vijanden van het volk, die vijandige volken, de heidenen, die fungeren wel degelijk als een geestel van Gods toren in zijn handen. En ze zouden nog eens kunnen gaan denken van, we hebben dat allemaal in eigen kracht gedaan. Wij hebben dat volk, hebben we getuchtigd en vernietigd, zodat niemand er meer aan denkt. Maar hij zegt, waren het niet dat ze dat zouden gaan zeggen, ik ga er niet een einde aan maken. Nou, dan vers 28 gaat het weer verder op dezelfde voet, over wie dat volk is en hoe ze zich hebben misdragen. En dan komt er eigenlijk een keer in vers 39. Zie nu in, o Israël, zie nu in dat ik die ben. Er is geen God naast mij. Ik dood en ik maak levend, ik verwond en ik genees. En er is niemand die uit mijn hand redt. Ik hoop dat je dat, Israël, bent ingaan zien. Ik ben jullie God. Want ik hef mijn hand op naar de hemel. Dat zien we in Openbaring ook, hè? Openbaring 10, vers 5. Hief zijn hand op naar de hemel en hij zwoer. En zeg, zowaar ik in eeuwigheid leef. En dan zien we dan die engel staan die zweert bij hem die eeuwig leeft. En dan zie je ook de koppeling met het Bijbelboek Openbaring. Openbaring 10 vers 5 zoeken we nu niet op. Maar zo waar ik in de eeuwigheid leef, als ik mijn glinsterend zwaard wet, mijn hand het grijpt voor het oordeel. Als u dat inziet, dan zal ik de wraak laten terugkomen op mijn tegenstanders. En het hun die mij haten vergelden. Ik zal mijn pijlen dronken maken van bloed. En mijn zwaard zal vlees eten. Ja, dat is natuurlijk beeldende taal voor al degenen die gedood zijn, ja, in de oorlog, dat zwaard van de Heere wat een bloedbad aanricht. Dat zie je in Openbaring 19. Want dan komen die vogels en die komen al die geslachten opeten. Ja, dus het zwaard wat eet, is beeldende taal voor hen die omkomen. Het zwaard zal vlees eten van het bloed van de gesneuvelde en de gevangenen. Van het hoofd van de vijand met zijn loshangende haar. En dan, juich heidenen met zijn volk. Want hij zal het bloed van zijn dienstknechten wreken. En zijn land en zijn volk verzoenen. Je denkt misschien, je zou kunnen denken, dat de Bijbel volstaat met uitdrukkingen dat God het bloed van zijn dienstknechten zal wreken. En dat is niet waar. Dat is niet waar. Het is in dit vers, dit lied van Mozes, waarin we lezen dat God in de toekomst het bloed van zijn dienstknechten zal wreken. Er is nog één ander stukje in Openbaring, of in de Tenach, daar zal ik zo even iets laten kijken om een toelichting bij dit hele gedeelte te geven. Maar dat is waar deze dienstknechten om baden, of dat bloed van die dienstknechten onder dat altaar, die schreeuwden: Heere, wanneer gaat u het bloed van uw dienstknechten wreken? En waarom? Nou, dat doen ze op grond van dat lied, het getuigenis wat zij hadden. Dat lied van Mozes. En als de Heere dat gewroken heeft, dan heeft hij het land en zijn volk heeft hij verzoend. En dan is het dus ook juich heidenen met zijn volk. En dat zag je in Openbaring 11 ook. Ik hoop dat je het hebt opgemerkt. Ook daar worden de volken, die worden daarin gesloten. In dat gezang, in dat lied van Mozes. Hier is het: juich heidenen met zijn volk, want hij zal het bloed van zijn dienaren wreken. Hij zal de wraak laten terugkomen op zijn tegenstanders. En zijn land en zijn volk verzoenen. Uiteindelijk in dat ene kleine zinnetje, dat allerlaatste zinnetje in vers 43. En zijn land en zijn volk verzoenen. Dat is het grote einddoel. Ja, en dat hij zo'n verschrikkelijke ingewikkelde, vind ik ook hoor. Je bespeurt misschien enig enthousiasme als ik dit sta uit te leggen, maar eigenlijk gruwt je hart ervan. Laten we eerlijk wezen. Van al dat bloed wat daar vloeit en al die gruwelen die daar plaatsvinden. Dat wil je niet meemaken. Maar dat is waar het Bijbelboek Openbaring over gaat. En het is hier voorzegd in dat getuigenis wat is opgeschreven in de vorm van een lied. Het lied van Mozes. En zelf denk ik dat dus die overwinnaars, die lopen daar met dat lied. Misschien zingen ze het wel luid op, Deuteronomie, en dan moet je dus voorstellen. Eventjes, ja, misschien een beetje al te gek gedacht, maar dat daar dus dat beest daar rondloopt. En dan lopen er een stel gelovigen die Deuteronomium 32 gaan lopen zingen. Moet je eventjes proberen voor te stellen, voor zover dat mogelijk is natuurlijk, in de positie van dat beest. Nou, dan word je gek. Dan weet je gewoon dat je oordeel wordt aangekondigd. Ja? En dat beest wordt er zo gek van. Ja, die wil die stem tot zwijgen brengen. En dat lukt hem. Al die overwinnaars, die 144.000, die worden gedood. Maar ze blijven wel zingen. Ja, voor de troon, Openbaring 11. Ze blijven dat lied van Mozes en het lied van het Lam zingen. En ze krijgen een beloning in Openbaring 20. In het koninkrijk van de 1000 jaren. Dat gaat niet over u en mij. Dat gaat hier over degene die trouw zijn gebleven, die dat woord van God hebben vastgehouden. En die geslacht zijn, gedood zijn, op dezelfde wijze, zoals je dat in Openbaring 6 zag, als hun broeders. En hoe was dat? Dat zie je in Openbaring 20, door onthoofding. Het staat er klip en klaar. En daar kun je niet een verhaaltje van maken. Ja, dus Deuteronomium 32, het wijst ons zo regelrecht naar Openbaring. En daar zien we dan waarom dat bloed van die martelaren, dat bloed van die overwinnaars schreeuwt om wraak. Dat doen ze op grond van Gods woord. Op grond van dat getuigenis wat ze hadden. Heer, u heeft het gezegd. En als u dat gedaan heeft, dan wordt het land verzoend. En dan wordt het volk verzoend. Er is nog één andere plek in de Tenach, waarin we zien hoe God het bloed van zijn dienstknechten wreekt. En dat is een gedeelte wat we heel erg lijkt op de Openbaring. En dat is ten tijde van Achab en Izebel. En Izebel trouwens, die naam die komt ook weer terug, hè, in de Openbaring. In de brieven van ik geloof dat het aan Thyatira is. Ja, ja. Daar zie je ook die naam Izebel weer terug. Wat is er aan de hand? In Israël is Achab de koning geworden en hij is getrouwd met Izebel. Nou, je hoeft je niet af te vragen wie er op dat moment regeert. Dat is Izebel. Ja, Achab die voert gewoon de bevelen van zijn vrouw uit. Hij is niet bestand tegen deze kennelijk vrij sterke vrouw. Hij is niet bestand om daar weerstand aan te bieden. En hij voert uit wat zij graag wil. En een van de dienstknechten van God, die daar het slachtoffer van is, dat is Naboth. En Naboth heeft een wijngaard. En die wijngaard die grenst aan de wijngaard van de koning. En de koning die ziet dat is en die denkt, dat is wel een leuk stukje grond om erbij te hebben. En als een klein kind rust niet voordat hij dat stukje grond heeft. De begeerte van zijn hart is er zo op gezet en hij heeft er alles voor over. Zelfs, en dan ook weer op aanstichten van zijn vrouw, zelfs een vals proces. Ja, Naboth die wordt die wordt gewoon heel oneerlijk om het leven gebracht. Hij wordt gedood. Nou, en zo zijn er wel meerdere onschuldige slachtoffers geweest. Het was de Baal die in die tijd regeerde op religieus gebied. En het is zelfs zo erg dat Elia, de profeet die op dat moment profeteert, dat hij denkt dat hij de enige is in heel het land. Ja hoor, Elia. Ben ik nou echt maar de enige in het hele land die u nog dient? Nou, we weten dat er nog 7000 waren die hun knie voor de Baal niet gebogen hadden. Maar dat waren wel mensen die allemaal op de een of andere manier verborgen waren of werden omgebracht. En als je dan Naboth eventjes als een voorbeeld neemt, die man die zat niet zozeer vast aan dat stukje land. Kon hem het schelen, hij zal er best goed voor betaald zijn geworden. Zo, nee, maar dat was het land van zijn vaderen. Dat mocht hij niet zomaar aan de koning geven. Dan zou hij regelrecht tegen de geboden van de Heer in zijn gegaan. En dat is iets wat Naboth kenmerkt. Hij leefde bij het woord van God. En daar ging hij niet mee schipperen. Daar hield hij zich aan vast. En hij heeft zijn leven niet lief gehad tot het einde, tot de dood. Zie je zo'n overwinnaar? Waarom is hij nog meer een overwinnaar? Nu ook op deze morgen staan wij over Naboth te praten. Als toch de man die we het liefste zouden navolgen. En Achab weg te doen als zo van, nou zo wil je niet zijn. Hij geeft ons een goed voorbeeld. Vast te houden aan het woord. Kosten wat het kost. En dan, natuurlijk Achab en Izebel. En dat wist Naboth ook wel. Die zullen hun gerechte straf niet ontgaan. En dat lees je in 2 Koningen 9. Dan inmiddels heeft Elia een opvolger gekregen in de persoon van Elisa. En Elisa, die moet naar Jehu. Jehu gaan om hem te zalven tot koning. Nou, die Jehu, dat was ook geen liefietje. Maar in elk geval krijgt hij een opdracht. En hij doet veel meer dan zijn opdracht. Maar in 2 Koningen 9, vers 6 en 7. Er komt een profeet, Elisa, of eigenlijk een van de leerlingen van Elisa. En die moet naar Jehu gaan. In Ramoth in Gilead. Want daar was Jehu op dat moment. En toen, dan lezen we dat die jonge man opstond. En het huis inging, vers 6. Hij goot de olie uit over het hoofd. En zei tegen hem: Zo zegt de Heere, de God van Israël. Ik heb u gezalfd tot koning over het volk van de Heere, over Israël. En u zult het huis van Achab, uw heer, doden. Opdat ik het bloed van mijn dienaren, mijn dienstknechten, de profeten. En het bloed van alle dienstknechten van de Heere op Izebel zal wreken. Het hele huis van Achab zal omkomen. Ik zal van Achab alle mannen uitroeien, zowel de gebondenen als de vrije. In Israël. Nou, en dan zie je hoe dat gebeurt. Op een gegeven moment komt Jehu. En die komt de koningsstad binnen. Hij kwam in Jezreel. Dus de plek waar Izebel op dat moment verbleef. En Izebel die was ter plekke van plan om voor Jehu te vallen. Van, ja, Jehu kwam in Jezreel en toen Izebel dat hoorde, ik lees nu in vers 30 van 2 Koningen 9, voorzag zij haar ogen van oogschaduw, verzorgde haar kapsel en zag door het venster neer naar buiten. Ja, ze maakte zich mooi voor deze, kennelijk had ze er weinig moeite voor over om over te stappen op een andere man. Tenminste, zo lees ik dit. Toen nu Jehu de poort binnenkwam, zei hij: Is het vrede, Zimri, moordenaar van zijn heer? Hij keek omhoog naar het venster en zei: Wie is er met mij? Wie? Toen zagen 2-3 hovelingen op en neer. En zij gooiden haar naar beneden. En zij gooiden haar naar beneden. Zodat een deel van het bloed tegen de muren, tegen de paarden spatte. En hij vertrapte haar. Vervolgens ging hij naar binnen en at en dronk. Toen zei hij: Zie toch om naar die vervloekte en begraven haar. Ze is immers een koningsdochter. En ze gingen naar haar toe om haar te begraven. Maar ze vonden niets van haar dan haar schedel, haar voeten en haar handpalmen. Toen kwamen ze terug en vertelden het hem. Hij zei: Dit is het woord, Heere, dat hij gesproken heeft. Door het dienst van zijn dienaar Elia de Tisbiet. Die zei: Op het stuk land van Jezreel zullen de honden het vlees van Izebel eten. En in het vervolg zie je dan ook gebeuren hoe het hele geslacht van Achab wordt uitgebloed. Nou, ook dat. Het is geen hele vrolijkmakende literatuur, maar het is wel goed om er kennis van te nemen. Ik bedoel, er wordt natuurlijk gewoon heel, heel duidelijk uitgelegd dat het niet, laat ik het maar gewoon heel veel zeggen, het loont niet bepaald om tegen het woord van de Heer in te gaan. En je kunt maar beter aan zijn zijde zijn. En dat geldt ook natuurlijk nog steeds voor ons. Dus dat wreken van zijn dienstknechten, dat bloed onder het altaar, halen we uit Deuteronomium 32, het laatste stukje net voordat we lezen dat het land verzoend wordt. En dat getuigenis van die overwinnaars. Ik denk dus dat het lied van Mozes was, zij wisten al die dingen die zouden gaan gebeuren en ze bleven vasthouden. Koste wat het kost. Tot aan de dood. En zelfs in de dood kun je een overwinnaar worden genoemd. En wat is, je zou kunnen zeggen, wat Paulus tot ons zegt. We zijn zelfs meer dan overwinnaars. En dan moet je even denken aan dat getuigenis waar ik het net over had. Als je die weg kent met hem tot in het graf. Een nieuw leven, de rechterhand van de Vader en de komende heerlijkheid. Dat is meer dan overwinnaars. Amen. Dank u wel, Heere God, Vader van ons Heer Jezus Christus, voor uw woord wat u ons hebt gegeven, waarin we kunnen blikken in uw handelen met uw volk, hoe u handelt, wie u bent in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die je wordt genoemd, het Lam. Dat is ook zongen het lied van het Lam. U die geslacht bent en zij met hem. Heren, we danken u dat we weten van deze persoon die zichzelf helemaal heeft overgegaan voor u en voor ons. Tot in de dood. En dat we nu mogen weten dat hij leeft. Leeft tot in alle eeuwigheid. Heer, we bidden u, wilt u ons hart, ons verstand, onze ogen verlichten. Dat we alles mogen zien, mogen gaan begrijpen. Omdat het vaak dingen zijn die zo moeilijk zijn om te vatten. Soms ook dingen die tegen ons gevoel, tegen onszelf indruisen. Dingen die we niet begrijpen. Heren, wilt u zelf ons doen begrijpen? Wilt u onze leraar zijn? Heren, dat we ons als gewillige leerlingen aan uw voeten stellen. En dat zo de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die heilige naam, die heerlijke naam, dat die ook in ons hart, in ons midden, de lof, de eer, de heerlijkheid mag ontvangen. Heer, en dat we zo met elkaar in u verenigd mogen zijn. Tussen de liefde vermeerderen. En ons zo in alles weer een leven tot eer, verheerlijking van uw grote en heilige naam. We vragen het u in zijn naam alleen. Amen.